Dit creëert wat minder afstand. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Voor we gaan beginnen, misschien geeft dat wat tijd om de PowerPoint ook te vinden. Wou ik beginnen met twee disclaimers. Voor wie niet weet wat disclaimers zijn, ze zijn een soort kanttekening om jezelf bij voorbaat al vrij te pleiten. De eerste is, ik sprak gisteren Harmen op verjaardag van mij, hun dochter. En dan spreken we elkaar niet dagelijks, maar zoals een goede broer betaamt, had hij toch even wat interesse in de preek van de dag later. En toen hij hoorde waar ik het over ging hebben, was zijn eerste reactie, maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, hoezo? Nou, 2 weken geleden heb ik het over de tekstveelte gehad, zei hij. En dan was ik dus oprecht niet van op de hoogte. En je kunt het op 2 manieren interpreteren. Hè? Van ja, zonde in het spreekrooster, dat er wat weinig variatie is. Hè? Binnen 2 weken hetzelfde tekstgedeelte aan de beurt is. Je zou ook kunnen denken, blijkbaar staat in dit tekstgedeelte iets zo belangrijk dat het wel het herhalen waard is. Hè? Want als twee individuen, ook al zijn het broers, los van elkaar uit een boek wat zoveel pagina's telt, exact hetzelfde gedeelte kiezen, zit daar misschien ook wel iets in wat gewoon het herhalen waard is. Dat ten eerste. De andere is, en daar heb je misschien al vaak iets van gemerkt, doorgaans hebben mensen er geen last van, maar ik zelf wel. Ik heb last van een soort, ik noem het zelf maar een genetische afwijking, want mijn opa had last van, mijn moeder en volgens mij Harmen in mindere mate ook. En er is geen medische term voor, maar naarmate je ouder wordt, krijg je er meer last van. En omdat er geen medische term voor is, heb ik er zelf maar één bedacht, namelijk SSS. En ik noem het zelf het syndroom van de stokkende stem. En ik denk dat het misschien een soort straf is, want ik had vroeger ook altijd lol op mijn opa. Bij hem was het op een gegeven moment zo erg dat als hij de eerste tonen van het Wilhelmus hoorde, dan begonnen zijn schouders al te trillen en kon hij geen woord meer uitbrengen van de emoties. Ik heb er vaak om gelachen en nu heb ik er zelf last van. En wat houdt het in? Het houdt in dat als ik over dingen praat die me aan het hart gaan, of het nou mijn kinderen zijn, of soms overvalt het mezelf ook, dat ik denk van dit is zo bijzonder, is het ook weer niet, dat de emoties hoog oplopen en mijn stem stokt. En je hebt mensen die hebben de gave, denk ik, om in emotie of als ze ontroerd zijn, de gratie te hebben om nog mooi te blijven praten en dwars door hun tranen te blijven praten. Ik heb die gave niet, bij mij gaat de mute-knop aan. Dus mocht dat gebeuren vanochtend, ik heb steeds vaker, ik heb geen beroerd of zo, neem even een pepermuntje en het bandje gaat na een paar seconden echt wel weer draaien. Dus niet schrikken ervan. En het feit dat ik het genoemd heb, helpt al enorm om de lading eraf te halen. Op mijn bruiloft heb ik het ook gedaan. Ik begon de speech. Ik wist dat ik ga het niet drogen. Begon ik met een grapje. En toen was de lading er al een beetje vanaf. Dus bij deze. Ik wou het vanochtend met jullie hebben over Matteüs 16. En daar heeft Harmen dus 2 weken geleden ook over gehad. Maar ik las laatst trouwens dat mensen van een toespraak van 30 minuten, ik geloof een week later, al 95% vergeten zijn. Dus in die zin is er ook geen man overboord. En wat Harmen vast niet gedaan heeft, is begonnen met het volgende verhaaltje. Ik wou kort stilstaan bij een kort fragment. Het schijnt ooit echt gebeurd te zijn in de jaren 20 in de VS. Een rechtszaak, een beetje te vergelijken met wat je wel eens bij de rijdende rechter tegenkomt. 2 buren die elkaar naar het leven staan en op een gegeven moment gaat de hele buurt zich mee bemoeien. Meestal weer iets heel onzinnigs. In dit geval ging het over buren die aan de ene kant van de schutting een stel Vlaamse reuzen hadden. Dat zijn van die enorme konijnen die heel goed kunnen graven. En aan de andere kant buren met een stel vechthonden. Waar ook wat nodige mensen in de buurt last van hadden. Een van die honden had onder meer een keer een kind gebeten. En op een gegeven moment liep het zo hoog op. Er was al een keer een vechtpartij ontstaan in de buurt, want iedereen vond er wat van natuurlijk. Op een mooie avond kwam aan de kant van het huis waar de vechthonden waren, kwam een van die honden de tuin ingelopen met een dood konijn in zijn bek. En niet zomaar een konijn, een flinke Vlaamse reus. En die vrouw van dat stel, en zoals al vaker bij buurruzie gaat, dat de mannen slaan elkaar de kop in, maar de vrouwen zijn nog wel on speaking terms met elkaar. Maar die vrouw die ziet die hond met een konijn binnenlopen en die denkt, ja, dit is waarschijnlijk de druppel of de vlam in de pan die er straks ingaat. Onze hond heeft hun konijn kapot gemaakt. Ja, die hond komt met het dode konijn in zijn bek aangelopen, heel trots, hè, zoals katten met muizen ook wel doen, van baas, hier is de prooi. En die vrouw die snapt, als dit duidelijk wordt in de buurt, als de buren dit weten, dan is het einde zoek. Dus wat doen zij met het gezin? Eerst natuurlijk de konijn uit de bek van die hond gehaald. Ze hebben dat konijn stiekem s'nachts helemaal opgekalfaat. Schoongemaakt, gefeund, de wondjes gehecht. En ze zijn midden in de nacht de tuin van de buren ingekropen en hebben dat beest heerlijk zacht en fluffy en lekker ruikend terug in het hok gelegd. Zo van, onze hond heeft er niks mee te maken. En wat gebeurt er nou? Die 2 buurvrouwen die raken een paar dagen later aan de praat. En de buurvrouw aan de kant van de konijnen is natuurlijk helemaal overstuur. En die zegt, nou, Weet je, ik vind onze ruzie onderling heel vervelend, maar er is nu toch zoiets ziekelijks gebeurd. Ons konijn is laatst overleden, gewoon de ouderdom, de beest was ziek en zwak. We hebben met het hele gezin begraven in de tuin, een hele ceremonie gehad. En nu heeft een of andere zieke geest heeft dat beest opgegraven, netjes gemaakt in het hok gelegd. En natuurlijk begon die buurvrouw zich altijd oren te krabben, ja. En dit verhaal schijnt vaak in bepaalde rechtszaken in de VS gebruikt te worden, omdat het ooit echt gespeeld heeft. En in wat voor zaken wordt het vaak gebruikt? Vaak in zaken waarin iemand de doodstraf boven het hoofd hangt, of iemand levenslang kan krijgen. En wat is nou de clue van dit verhaal? In Amerika heb je vaak een jury die meebepaalt en zegt, stel je nou voor dat je dit verhaal neemt en je zet het band stop op het moment dat die hond met het konijn in de bek de schuur in komt lopen. En je vraagt aan 10 mensen, dit is de rechtszaak, wie is schuldig aan de dood van het konijn? 10 mensen, en dan wordt gezegd, nou ook uw jury, zal die hond als verdachte aanwijzen, of hoofdverdachte, of als dader. Het bewijs is rond, dood konijn in de bek, smoking gun noemt ze in Amerika, hè? Wat wil je nog meer aan bewijs hebben? Toch in deze zaak is de hond niet degene die dat konijn heeft doodgemaakt. Dat is gewoon een natuurlijke dood geweest. Dus je kan het pas zien als je het hele plaatje overziet. Ik zeg, hou dit in gedachten als we zo meteen de Bijbelvers gaan lezen. Want de gedachte die wij vaak hebben bij de discipelen, de mensen die in de generatie van Jezus hier op aarde leefden, is dat we er vaak jaloers op zijn. Van, hè, die hebben Jezus in levend lijf gezien. Mijn geloof zou een stuk makkelijker worden als ik hem ook in levend lijf had gezien. Bedenk dan dat wij het hele plaatje overzien. Dat wij weten de context van wat er toen gebeurde, wie Jezus was, is. En dat plaatje overzagen ze op dat moment niet. Dus het intense verdriet op dat moment dat Jezus overlijdt, je kunt zeggen, ja, hij sprak wel over een opstanding. Bedenk dat wij het volledige plaatje overzien en dat de context niet uit ontbrak. En wat ik heel ontroerend en mooi vind, is dat Jezus daar hier al oog voor heeft. Hij verkondigt wie hij is, maar hij heeft oog voor het feit dat zij het hele plaatje niet overzien. Maar dus hou dit verhaal, wat dat betreft, in je achterhoofd. Laten we gaan lezen. Het stuk komt uit Matteüs 16. En dan kies ik voor het stuk van de versen 13 tot en met 28. En de centrale vraag daarbij is ook niet alleen voor de discipelen in dit stuk, maar ook voor ons, de vraag die Jezus stelt, en wie ben ik volgens jullie? Volgens mij is het een vraag die, een vraag van leven op dood, denk ik, het antwoord dat wij daarop kunnen geven. Daar staat vanaf vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordde dan, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Bariona, wat betekent waarschijnlijk zoon van Johannes. Want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij het leven erbij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, Sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninkrijk en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Tot zover. Ik mag door naar de volgende. Wat ik met jullie wil doen is dit stuk wat we net gelezen hebben eigenlijk nog een keer bij langs gaan. En dan niet in een klassieke drie punten preek of drie thema's eruit, maar echt gewoon letterlijk ieder stuk, maar dan in, gecombineerd in versen. Dus het stuk heeft nu iets van, heeft 15 versen, maar ik heb het nu verdeeld in 7 stukken. Om wat hier gebeurt, hier verteld wordt, nog eens rustig op in te zoomen. En te kijken ook bij ieder vers, wat is de les die wij hieruit kunnen trekken. En wat je dan eerst ziet, zijn de versen 13 en 14. Doe maar door naar de volgende. In deze twee versen gaat Jezus eigenlijk in voorbereiding op die ultieme vraag, wie ben ik volgens jullie? Vraagt hij eerst aan de mensen, aan zijn leerlingen, wie ben ik eigenlijk volgens de mensen in deze tijd? En dan volgt er een opsomming. Wie denken de mensen dat hij is? Nou, allereerst Johannes de Doper. Er waren genoeg mensen die dachten, ja, hij is een soort reïncarnatie of iemand die Johannes de Doper nog vertegenwoordigt. Elia. Ja, de Joden in die tijd die gingen ervan uit dat Elia nog een keer terug zou komen eerst. En Jezus deed wonderen, tekenen, waarvan ze dachten, ja, dat is misschien wel in lijn met Elia. Jeremia, een profeet die krachtig en met gezag namens God praatte, maar ook het lijden in zich meedroeg. Daar zagen mensen, ja, die combinatie herkennen ze Jezus ook wel in. En er waren nog andere profeten die hier niet bij naam genoemd worden, waarvan ze dachten, ja, daar heeft Jezus ook wel wat van. En je kunt dus één ding concluderen, hè, wat ze ook over Jezus dachten, ze hadden een hoge pet op van hem. Hè, want dit zijn niet de minste mensen waar ze hem mee vergeleken of hem voor aanzagen. En ik denk als je in deze tijd mensen vraagt, wie is Jezus? Dat je ook van mensen die niet geloven best wel mooie woorden te horen zult krijgen. Hè, een inspirator, een goed mens. Iemand die wijze woorden sprak, hè, in de trant van Gandhi. Mandela wordt die, sommigen trekken hem daarmee in één lijn. Iemand die wijsheid, met wijsheid komt en goede lessen heeft. Hè, zoals keer dan iemand de andere wang toe. Dingen waar iedereen zich wel in kan vinden van, ja, dat zijn mooie woorden. Maar let op, je kunt een hoge pet op hebben van Jezus. En toch de plank volledig misslaan. Jezus tekort doen in wie hij is, daadwerkelijk is. En dit is een punt waar ik mezelf persoonlijk ook wel zorgen over maak. Want ik denk dat het ook rondcijpelt, doorcijpelt in de kerk. Vorig jaar rond Pasen, ik heb het in onze eigen gemeente ook aangehaald, was er een onderzoek namens de Visie, waaruit bleek dat bijna 30% van de christenen in Nederland, of in ieder geval mensen die zichzelf christen noemen, openlijk twijfelt aan de fysieke opstanding van Jezus. En ik schrok daarvan. En toen ik dat noemde in onze eigen gemeente, ging ik er eigenlijk vanuit, van, nou, het zou hier wel niet zo bond zijn. Maar ik merkte in de gesprekken, later ook in de kringen met andere mensen, dat ook wel mensen reageerden van, ja, maar zo gek is dat niet. Ik zie dat ook om mij heen. En is dat nou wel zo erg? Nou, ik denk dat het wel zo erg is. Ik heb een van de vorige keren gehad over eenheid. En de kern daarvan was eigenlijk dat we met elkaar van mening kunnen verschillen over heel veel thema's in het geloof. De doop, de avondmaal zoals we vanochtend vieren. Daar wordt in verschillende kerken heel verschillend over gedacht. En ik denk dat dat niet zo erg is, dat we daarin de eenheid met elkaar mogen vinden. Ook op het scherpst van de snede met elkaar mogen discussiëren, oneens mogen zijn. Maar eenheid kan ook een heel hol, leeg begrip worden als het iets krijgt van, iedereen is welkom, wat je ook denkt, het maakt niet uit. Dan wordt het heel oppervlakkig. Je hebt wel iets scherps nodig van, wat bindt ons, wat is datgene wat wij samen beleiden. Want als je dat niet meer hebt, dan wordt het een soort loszand. En ik denk dat Jezus hier ook voor waarschuwt, dat zien we in de rest van het vers, dat dit echt wel de kern is, dat hetgene wat ons christenen samenbindt. Christus en zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Ik denk dat als je daaraan gaat morrelen, dan is het geen eenheid meer, maar een dwaalleer. En daar waarschuwt Jezus straks echt voor. Dus wat mij betreft is dat hetgene wat, los van hoe je ook over bepaalde zaken in het geloof denkt, waar je niet aan mag morrelen en wat de eenheid niet moet laten verzanden. Christus en zijn lijden en zijn opstanding. En die vraag is niet voor niets ook heel belangrijk, want Jezus stelt hem hier. Wie, dus is vastgesteld, wat zeggen de mensen in mijn tijd, wie hij is? En dan de vraag, maar wie ben ik volgens jullie? En dan zien we het werkelijke getuigenis van Petrus. En hij spreekt eigenlijk namens alle leerlingen. Petrus was al vaak een haantje de voorste. En de vraag wordt eigenlijk aan alle leerlingen gesteld. Wie ben ik volgens jullie? Meervoud. Maar Petrus treedt meteen op de voorgrond. En Jezus accepteert ook het antwoord van Petrus eigenlijk als het antwoord namens de leerlingen. Hij mag door naar de volgende. Als goed is nog een plaatje van Elia tussendoor. Ja. Vers 15 en 17, tot en met 17. En is eigenlijk is dit al vrij vroeg in het hoofdstuk het kantelpunt eigenlijk in het hele evangelie van Matteüs. Hier openbaart Jezus zich bij monden van Petrus. Dit is de kern van Matteüs 16. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En ik denk dat dit zinnetje ook datgene is wat we met Pasen vieren als kerk wereldwijd. En wat mij betreft de kern van ons geloof is. Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God. En je zou kunnen zeggen, Petrus die wandelde met Jezus, die heeft misschien Jezus' woorden begrepen. Of die heeft de profeten bestudeerd en op basis daarvan kan hij dit zeggen. Maar dan zegt Jezus, gefeliciteerd Petrus, jij hebt het begrepen. En niet in de zin van, je hebt je lesje geleerd, je hebt de woorden goed geïnterpreteerd. Hij zegt, nee, dit is niet geopenbaard door wijze woorden van mensen, maar God zelf die het hart aanspreekt. Het zijn Gods woorden die Petrus' hart hebben geraakt. En ik denk dat dit goed is om te bedenken. Ik ben er zelf ook gevoelig voor. Dat als je mensen probeert te overtuigen of evangelie probeert te brengen, dat je denkt, ik moet eerst de goede woorden gevonden hebben. Of er moet een wetenschappelijke basis voor zijn. Ik hou zelf heel erg van boeken waarin geloof en wetenschap aan elkaar gekoppeld worden. Maar let op, het zijn niet menselijke wijsheden die iemand kunnen overtuigen of die deze woorden als oprechte belijdenis uit iemands mond kunnen laten komen. Alleen de Heilige Geest, God zelf, kan datgene wat we misschien snappen, geleerd hebben van jongs af aan, hoe we ook opgevoed zijn, alleen God zelf door zijn Heilige Geest kan het in ons hart laten landen en dit getuigenis uit onze mond laten voortkomen. Niet geopenbaard door wijze woorden van mensen, maar het is God zelf die het moet doen. En misschien merk je wel van, bij mij is het altijd wat blijven hangen in mijn opvoeding. Ik heb het altijd geloofd, ik kan die woorden spreken, maar met volle overtuiging dit zingen of dit belijden, ik heb niet het gevoel dat het mijn woorden zijn, maar iets aangeleerd. Bid straks mee, dat het Gods geest is die er ook niet alleen je wijsheid en je kennis brengt, maar dat ook echt in je hart mag landen. En dat is werkelijk iets anders dan het alleen geleerd hebben. En wat ik dan prachtig vind zijn de versen 18 en 19. Het derde stuk van dit, de versen die bij elkaar horen een beetje. Je zou er makkelijk overheen lezen, maar er wordt een belijdenis van Petrus gegeven. U bent de Messias. Maar als antwoord daarop spreekt Jezus ook woorden over Petrus uit, wie hij is. En dan zegt hij, hij spreekt niet aan bij zijn oude naam Simon, of bij zijn beroep, hè. Hij was een visser, een visserszoon. Maar hij zegt, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk verder zal bouwen. En het mooie van dit stuk vind ik, dat op het moment dat wij Jezus belijden, op het moment dat we tot geloof komen, ons bekeren tot hem, Jezus aanroepen, aanvaarden om wie hij is, dat wij ook mogen horen wie wij zijn, opnieuw mogen ontdekken wat onze identiteit is. En wij zoeken dat toch vaak in aardse dingen, ons beroep, datgene waar we voor geleerd hebben, misschien ons gezin. Maar zo spreekt Jezus hier Petrus niet aan. Hij spreekt Petrus aan en hij ziet Petrus in wie hij in het koninkrijk van God is. Niet Simon, de visserszoon, maar Petrus, de rots, op wie de gemeente gebouwd gaat worden. En dan niet de gemeente als in een fysiek gebouw of de allereerste kerk, maar de kerk, het lichaam van Christus door de eeuwen heen. En we zien bij Petrus ook dat hij op Pinksterdag dat mag zien, dat het niet alleen voor de Joden is, niet alleen voor de heidenen, maar voor iedereen. En daar ook dus de start is van de Gods gemeente wereldwijd. En ik geloof dat dit ook zo doorwerkt in ons leven. Op het moment dat wij ons hart aan Jezus geven, ons werkelijk bekeren, ook al is het voor de zoveelste keer, dat we ook beter zicht krijgen op wie wij zijn in zijn ogen. Dat we niet meer zijn Jan de makelaar of Piet de slager, hoe belangrijk dat ook is, maar dat je aangesproken wordt op wie jij in Gods koninkrijk bent. En in die zin ook een andere naam krijgt. En dan volgt er een bijzondere wending in het gesprek. Petrus die Jezus belijdt om wie hij is. Petrus die uit de mond van Jezus die prachtige woorden mag horen van jij bent de rots op wie ik de gemeente ga bouwen. Wat er dan gebeurt is dat Jezus eigenlijk een soort evangelisatieverbod geeft. Hij zegt, het is jullie bekend geworden, door God geïnspireerd, wie ik ben. Alsjeblieft, praat er niet over. En hij mag door naar het volgende, vers 20 tot 21. Je zou denken, wat een slecht PR-advies. Eindelijk mensen die het begrepen hebben. Je zou zeggen, nou, verkondig het, iedereen moet het weten. Maar Jezus zegt, praat hier niet over. En ik denk dat dit te maken heeft met dat verhaaltje wat ik in de inleiding vertelde. Jezus weet dat de mensen met wie hij praat, de mensen in zijn tijd, het complete plaatje niet overzien. En dat is al duidelijk straks bij Palmpasen ook. Hij wordt als de grote Messias onthaald. En ik denk dat ook veel van zijn leerlingen dat in eerste instantie dachten. Dit is de man die ons gaat bevrijden van de Romeinse overheersing, de ellende waar we nu in zitten. En in die zin is het misschien ook wel een parallel met deze tijd. Er zijn mensen die hunkeren naar politieke rust. Naar sterke leiders die het gaan maken. Er is niet voor niets ook heel veel christelijke steun in de VS voor een sterk leider met een grote mond, iemand als Trump, wat je er ook van vindt. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om ons hoop op dit soort menselijke, krachtige types te leggen. In Gods koninkrijk werkt het toch vaak echt andersom. Is het vaak het zwakke wat sterk is. En Jezus snapt dat. Die ziet van, ze verwachten iets politieks van mij. En de Messias had in die tijd ook echt een politieke lading onder de Joden. De Messias was niet alleen de bevrijder van de zonde, als ze dat überhaupt al snapt. Het was echt voornamelijk een bevrijder van de ellende waar ze op dat moment in zaten. In dat geval was het voor de Joden de Romeinse overheersing. Maar dat was niet hetgene waar Jezus voor gekomen was. En ik denk dat dat ook de reden is dat hij zei van, nou, het is jullie geopenbaard, maar alsjeblieft, verkondig het nu nog niet. We zien die grote evangelisatieopdracht komt eigenlijk pas na zijn opstanding en met Pinkster helemaal van, ga het, verkondig het, ja, met hemelvaart trouwens. Maar daar mocht het nog niet. En ik denk dat het te maken had met, nou, dat Jezus vooral mensen zag die een hond met een dood konijn in de bek hadden. Het is jullie nog niet duidelijk. En als jullie wel horen de Messias, gaan jullie ervan uit dat ik de Romeinen aan de kant ga schuiven. Maar dat is niet waar ik voor gekomen ben. Dus het is jullie geopenbaard, hou het nog even voor jezelf. Later, als ik opgestaan ben, voel je vrij, ga dan maar los. Dan is het hele plaatje wel duidelijk. Want Jezus verkondigt hier namelijk geen sterke, krachtig politiek figuur. Hij verkondigt een leidende Messias. Een boodschap die niet makkelijk in de oren klonk in die tijd. En ik denk die vandaag de dag nog steeds niet makkelijk in de oren klinkt. Mensen staan denk ik niet allemaal voor in de rij als ze een boodschap horen van lijden. Sterven aan jezelf, jezelf verloochenen. Maar ik denk voor wie achter Jezus aan wil, is dat wel een onlosmakelijk deel van het christelijke leven. En waak ervoor dat je het evangelie in een soort mooi omrand kadertje wil plaatsen. We hoeven het niet mooier te maken dan het is. Jezus kwam om te lijden, om te sterven. En hij sterft ook onze dood. Dus als we hem verkondigen, over hem praten, natuurlijk, hij is liefde. Hij is bevrijding. Hij is genezing. Maar laten we wel het hele plaatje zien, want ons is nu het hele plaatje wel bekend geworden. Hij is gekomen om te sterven en om onze ongerechtigheid teniet te doen. Dus laat beide kanten zien. En dan zien we in vers 22 iets bijzonders. Petrus komt in verzet. Hij verzet zich tegen de woorden. Er staat zelfs dat hij Jezus vermaant. Nou, die durf, zou je misschien denken. Iemand die tegen Jezus ingaat, hem apart neemt. En je zou kunnen denken, misschien is hij een beetje overmoedig geworden. Hij heeft net die prachtige woorden gehoord van, nou, jij bent de rots. En nou, die kan je in je zak steken. Dat hij misschien gedacht heeft, nou, dan kan ik nu ook wel even ingrijpen. En in eerste instantie zijn de hele heldhaftig geworden. Je zou zeggen, een echte vriend. Ja, Jezus vertelt, die gaat lijden, sterven. En we zien het later ook, als Jezus gearresteerd wordt. Dus Petrus die hakt met zijn zwaard een oor van een Romeinse soldaat af. Hij komt in het verzet tegen het lijden van Jezus. Maar dan noemt Jezus hem de Satan, of het struikelblok. Je zou denken, dat is wel hard als een vriend voor je opkomt, het beste met je voor heeft. Maar ik denk dat Jezus misschien ook wel dacht aan het moment dat hij verzocht werd in de woestijn. En de duivel hem ook een uitweg bood. Je hoeft deze weg niet te gaan, altijd lijden. Het ligt nu al voor je klaar. En misschien dat daarom die woorden weer klinken, Satan. Iemand die Jezus een weg wil laten gaan die eigenlijk God niet voor hem bedacht had. En misschien met de allerbeste bedoelingen, hè, die Petrus hier had, als een echte vriend. Jij aan een kruis genageld, jij die moet sterven, nee, nooit. Maar Jezus zegt, ik keer jou de rug toe. Dit is de weg die God wil dat ik ga. Het verzet tegen Jezus lijden. En misschien ook het verzet tegen het lijden in de wereld dat wij nu zien. Hoe moeilijk ook, is niet altijd in overeenstemming met Gods wil. Gods wil was, hoe zwaar ook, hoe moeilijk ook, dat zijn zoon vastgenageld zou worden aan een kruis. Om het goed te maken voor iedereen. En Petrus' woorden die dat zich verzet tegen dat gegeven, zijn niet in overeenstemming met Gods wil. En dat is iets wat we vandaag de dag denk ik nog steeds heel lastig vinden om te begrijpen. Waar is het lijden, waar is het op het oog zinloze lijden voor nodig? En dat kan soms heel diep gaan. Maar misschien is er enige troost in het idee dat Jezus, als geen ander dat lijden kent, ervaren heeft. En dat Jezus geen klinische redder is, in die zin van een vaccin wat heel schoon en alleen maar een prikje is. Jezus is iemand die denk ik in coronatijd de handschoenen pak uitgedaan had en had gezegd, als jij gaat sterven, als jij eenzaam bent, ik doe alles af. Iemand die zegt, hoe zinloos het ook lijkt, denk aan een kind dat zomaar overlijdt, waarvan je denkt van ja, wat is daar hiervan een nut in dit leven? En waarom moet het zo? Kunt u niet ingrijpen? Jezus is niet iemand die daar een makkelijk antwoord op heeft, maar die wel zegt, ik ben niet dood ook gestorven. En daar zit tegelijk iets enorm krachtigs en troostrijk in, denk ik. Hij blijft daarin niet op afstand, maar komt ontzettend dichtbij als we zijn lijden en zijn sterven ook op die manier zien en ervaren. Dat hij die ontzettend verlaten is geweest. Uitriep, God, waar bent u? Dat die verlatenheid, wat we ook meemaken, wij nooit hoeven te ervaren. Dat in ons lijden, hoe zinloos het ook is, of lijkt, God niet ver weg is, maar meeleidt en meehuilt en meestrijdt. En ook die laatste vijand heeft hij verslagen. En wij mogen weten dat het daarna niet ophoudt, maar verder gaat, omdat hij de dood overwonnen heeft. En Jezus vermaant Petrus in vers 23. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Struikelblok. Als we over Jezus praten, hebben we het dan over de Jezus die makkelijk in het gehoor ligt. Of over Jezus die gekruisigd is, door het stof gegaan is, om het falen van ons mensen te dragen. Te erkennen dat we zelf met lege handen staan. Zelfverloochening klinkt misschien als een heel lelijk woord, maar het komt alleen maar op dit neer eigenlijk. Dat we erkennen, onze handen zijn leeg, we kunnen het zelf niet. We hebben u nodig, doet u het maar. Dat is wat zelfverloochening ten diepste betekent en wat in die zin eigenlijk heel mooi is. Want dan gaat God pas echt aan het werk. Als we het aan hem overgeven en in zijn handen leggen. En dan zegt hij ook niet dat hij een weg is. Een inspiratiebron. Een wijs mens. Hij stelt het heel scherp. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid, het leven. En dat is heel exclusief. Ik denk dat God heel inclusief is voor wie dit geldt. Hoeren, tollenaars, mensen in deze tijd hoeven denk ik daarin niet terughoudend zijn de mensen te accepteren, ook in de kerk. Maar hij is wel heel exclusief in hoe het gaat werken. Ook die misdadiger aan het kruis, die was welkom in Gods koninkrijk, maar wel op het moment dat hij inzag en beleed, Heer, denk aan mij als u nu paradijs bent. Hij had wel Jezus gezien om wie hij was. Dus iedereen is welkom in Gods koninkrijk. Maar niet zonder te erkennen wie Jezus is. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat sluit eigenlijk alle andere wegen en waarheden uit. En zo scherp wil ik het vanochtend wel stellen. Want hij zegt in vers 24 tot 26. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Uiteindelijk vraagt hij om de navolging van hem, van die Christus. Wij mogen achter hem aangaan. En als dat betekent dat we naast de zwaksten in de samenleving moeten zitten, bij de daklozen, de hoeren, de weduwen, dan geven we denk ik daarin alleen maar het goede voorbeeld. Want dat zijn de plekken waar Jezus vaak te zien was. Maar wel met die verkondiging dat hij de Zoon van God is. Dat er een andere weg is. Een betere weg. En tenslotte gaat het in vers 27 en 28 om uiteindelijk de komst van de mensenzoon. Wie Jezus ziet om wie hij is en hem ook als zodanig erkent, zal hem ook als Messias zien terugkomen. En een belofte die in eerste instantie hier voor zijn leerlingen gold, hè, want je zou kunnen denken op basis van de vers, hè, dat de mensen die op dat moment naast hem stonden, dat die de wederkomst zouden zien. Maar veel logischer is het eigenlijk om aan te nemen dat het gaat om hem zien als de opgestane in zijn heerlijkheid. Hè, want deze discipelen zijn niet gestorven, wat hier ook staat. Jullie zullen zeker niet de smaak van de dood proeven voordat je de mensenzoon hebt zien terugkomen. Zij hebben daadwerkelijk Jezus in zijn verheerlijkte toestand opgestaan weer gezien. En hem ook weer zien opvaren met hemelvaart. En wat wel bijzonder is om ook bij stil te staan, Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon. En voor heel veel atheïstische geleerden, maar ook voor islamitische geleerden, is deze term een van de redenen om aan te nemen dat Jezus niet tegelijkertijd ook God was. Ja, want dan zeggen ze vaak, hé, je moet kijken naar wat Jezus over zichzelf zegt. En dat klopt. Jezus spreekt over zichzelf, volgens mij niet of nauwelijks als de zoon van God, maar als de mensenzoon. En dan zeggen mensen vaak, ja, aha, kijk, zie je wel. Een zoon van mensen, dus van Jozef en Maria. Maar juist die term mensenzoon is juist enorm uniek en was voor de mensen in die tijd heel duidelijk om wie dat ging. Want wie is dan de mensenzoon? Eigenlijk moet je eerst bedenken dat de term zoon van God helemaal niet zo exclusief was of heel bijzonder was. De Grieken waren gewend hun helden al als godenzonen te benoemen. We zien het tegenwoordig nog de term gebruikt worden voor de spelers van Ajax. De laatste jaren niet een hele gelukkige term trouwens, hè, godenzonen. Want zo goed doen ze het nou weer niet. Maar de term onder mensen, godenzonen, is eigenlijk weggelegd voor mensen die we als heldhaftig zien, die we op een voetstuk willen plaatsen. En in die zin vind ik het zo mooi dat Jezus in die termen niet over zichzelf praat. Maar als het gaat over de komst van de mensenzoon, dan verwijst hij naar het Oude Testament, waarin Daniel 7 vers 14, als het gaat over de mensenzoon, dan wordt er gesproken over een visioen van de eindtijd, waarin Daniel weergeeft van, hij zag een mens gelijk aan een mensenzoon, dus iemand die de gelijkenissen van de mens had. En over die mensenzoon wordt gezegd, hem werd gegeven de heerschappij, de eer, het koningschap en alle volken en natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En de mensen in die tijd die wisten hartstikke goed al, zodra die term gebruikt wordt, mensenzoon, dan gaat het over die mensenzoon, de Messias. Zonen van God, die kennen ze wel. Maar de mensenzoon, dat ging over de Messias. Dus niks een zoon van mensen, maar de beloofde, ver van tevoren beloofde Messias, die het allemaal goed zou maken. Dus laat je niet misleiden, de term mensenzoon is juist prachtig. Liet zien dat Jezus werkelijk wist wie hij was. De beloofde koning. En wij mogen ook uitkijken naar het moment dat hij weer komt. Maar laten we vanochtend eerst eens nadenken over die ene vraag. En ik zet hem nogmaals op de laatste plaats van de sheet. Als Jezus vandaag die vraag aan ons zou stellen. Wie zeg jij dat Jezus is? En laten we zo een lied gaan zingen dat het ook belijdt. En ik begreep van Jeanette dat het een vrij nieuw lied is. Dus vandaar dat ik jullie vanochtend al een beetje geoefend. Maar ik ook alvast twee stukken, hè? Couplet en refrein heb ik er alvast ingezet. Hij mag door naar de laatste sheet trouwens. Wie zeg jij dat Jezus is? En laten we als belijdenis daarop ook het volgende lied zingen. Allereerst de vraag, hè, wie verdroeg de spijkers door zijn vlees? Wie versloeg het graf toen hij vrees? Zonde, dood zijn niet gedaan. Jezus redder, hij is opgestaan. En de rest hebben jullie vanochtend al geoefend, maar laten we dat op die manier ook belijden. En ik wil met jullie bidden dat op het moment dat je denkt van het is altijd nog maar in mijn hoofd blijven hangen, maar nooit in mijn hart. Dat ook bij het zingen van het lied dit ook echt in je hart aangesproken mag worden. Dat dat degene is die wij belijden vanochtend. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, Heer, we komen tot u. En Heer, we komen in eerste instantie met lege handen. Heer, en wil u vragen, wilt u ons hart aanraken, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. Heer, dat als we over u spreken, of als we over u horen, dat datgene wat niet door mensen geleerd kan worden, dat u dat doet. Dat u ons hart aanraakt en ons vult met uw liefde en ook zicht op wie uw Zoon, de Heer Jezus, is. Dat we hem mogen zien om wie hij is, onze redder. En dat door de woorden die wij spreken over hem ook andere mensen aangeraakt mogen worden. Heer, geef ons de woorden als wij zelf denken met wijsheid te moeten komen. Of als de wijsheid ons simpelweg ontbreekt. Laat ons Jezus zien. En dat vragen we uit genade, maar leid ons en vul ons. In Jezus' naam. Amen.